Geliefde de tekstwoorden waar we vanavond met de hulp des Heren een ogenblik uw aandacht te hopen te bepalen. Kunt ge opgetekend te vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte. En wel de openbaring van Johannes daar van het vijfde hoofdstuk, de verzen 6 tot en met 10. Wij noemden u openbaring 5, de verzen 6 tot en met 10. Waarvan ik u alleen voorlezen het zesde vers. Waar we Gods woord en onze teksten aldus lezen. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, de welke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen tot zover. In deze teksten worden, geliefden, worden we bepaald bij het lam staande als geslacht. Daarin gedachten willen wij nader met elkaar overdenken. In de eerste plaats staan we stil bij de gegeven plaatsen aan het lam. Onze tweede gedachte bij de overwinning van het lam. En onze derde gedachte bij de bewezen eer aan het lam. Dus het lam staande als geslacht, drie gedachten in de eerste plaats. De gegeven plaatsen aan het lam als Johannes heeft mogen aanschouwen. Dat lam stond tussen de troon, maar ook de 24 ouderlingen en de 4 dieren rondom de troon. Onze tweede gedachte bij de overwinning van het lam, want het staat dat hij zag een lam staande als een geslacht, dat lam dat staat. Hij zag niet een lam als een geslacht, maar een lam staande als een geslacht in zijn gezegende overwinning. En onze derde gedachte, de bewezen eer aan het lam, als de 24 ouderlingen en de 4 dieren voor het lam zijn neergevallen. Wie zijn dat eigenlijk? Wel, die 24 ouderlingen zijn de vertegenwoordigers van het Oude en Nieuwe Testament. Wijzen op de ganse uitverkoren kerk die tot de zaligheid zullen komen. Om dat lam toe te mogen brengen, alle lof, eer en aanbidding tot in alle eeuwigheid. De gemeente, jongens en meisjes, de woorden van onze tekst, die brengen ons in dit avonturen op het eenzame oord Patmos. Johannes is verbannen geworden om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. Hij is daar niet enig gebannen om zichzelf, maar om het woord Gods. Omdat de vorst der duisternis deze oude Johannes de mond wilde toestoppen, als hij kwam te arbeiden in de gemeente van Efeze. Hij was de zoon van Zebedeus en Salome, maar ook de broeder van Jacobus. En zie hem als in gedachten in dit avontuur dat eenzame oord Patmos ter neer zitten. Terwijl het water van de Egeïsche Zee tegen dat eiland Patmos aanklotst, daar kunnen we zien hoe dat hij in de eenzaamheid gebracht is geworden. Maar dat dat nu juist is geweest, de volk des Heren, tot de uitvoering van Gods eeuwige raad, want mijn raad zal bestaan. Ook juist in deze onbegrepen weg die Johannes in zijn leven moest gaan, was een weg die in Gods raad besloten lag. Want waarom moest hij daar nu zijn, opdat de Heere zich wilde verheerlijken, namelijk aan Johannes? Maar de Heere wilde zich ook verheerlijken, volk des Heeren, door Johannes, voor Gods strijdende erfdelen hier op deze aarde, die geestelijke familie van Johannes zijn geworden. Want hij zegt, ik, Johannes, ben ook een medegenote in de verdrukking van het koninkrijk en van de lijdzaamheid Gods. Wat hij kreeg te aanschouwen op dat eiland Patmos, de verhoogde middelaar, met de gouden gordel om zijn borsten en zijn hoofd, wit als de sneeuw, kreeg hij de verheerlijkte Christus te aanschouwen als wandelend tussen de zeven gouden kandelaren. O Johannes, voor hem is het geen vreemde geweest die hij kreeg te aanschouwen. Het was voor Johannes geen vreemde, want hij had kennis aan Christus gekregen, volk des Heren. En dat wel in de staat van zijn vernedering, maar ook in de staat van zijn verhoging reeds op deze aarde. Johannes was met Jezus gestorven. Maar Johannes had ook het leven uit de verheerlijkte Christus ontvangen. Al dat heeft hij, lezen we toch zo duidelijk in het 20e hoofdstuk, als hij geschreven heeft, van zichzelf in dat lege graf staande, hij zag en geloofde. Al dat hij een vruchte kreeg uit de opstandingen van Christus, die de dood verslonden had tot eeuwige overwinning, maar ook de schuld des volks voor de ganse kerk des Heren was achtergebleven in het graf. Maar het is nog wel wat anders of een mens een vrucht van Pasen in zijn of haar leven ontvangen mag, of dat men bewust met deze levensvorsten verenigd mag zijn, die dood, graf en hel heeft overwonnen. Nou, daar heeft Johannes dus ook iets van leren kennen. Hij heeft leren treuren en leren wenen. Maar Jezus is ook gekomen als de deuren gesloten waren, en hij heeft in die wonderlijke vrede, heeft hij ook mogen delen. U ook, kerk des Heren, vrede zij u lieden. Mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Maar nu heeft hij in het 4e hoofdstuk een geopende deuren gezien in de hemel. Misschien herinnert gij het nog wel dat we daarover in november vorig jaar in de gemeente hier over gesproken hebben, over de regenbogen rondom de troon. Hij heeft die deuren geopend gezien in de hemel. Voor Johannes waren op deze aarde alle deuren gesloten. En misschien dat er vanavond er wel een volk opgekomen is in deze weken van Pinksteren, die juist moeten uitroepen dat alle deuren in zijn of haar leven gesloten zijn. Er kan van één kant maar een deur opengaan in het leven van de kerk des Heren, namelijk in Christus die getuigd heeft, ik ben de deur. Dat die deuren der hoop ontsloten zal worden in het dal van Achor. Hij heeft een gezicht verkregen op de trouw en de onveranderlijkheid des Heren, maar nog veel meer, want in het 5e hoofdstuk, daar heeft hij geschreven dat hij één zag in het midden van de troon. En in de rechterhand desgene die op de troon zat, één in wiens hand een boek was. Een boek beschreven van binnen en van buiten, maar dat boek, die boekrol was ook verzegeld met 7 zegelen. Wie is waardig, zo heeft geklonken om dat boek te openen. en zijn zeven zegelen open te breken. Niemand in de hemel was er waardig om dat boek wat gesloten was te openen. Nog de heilige engelen konden de zegelen hiervan verbreken, nog de verloste kerk. Niemand die er op de aarde en onder de aarde was, kon dit toegesloten boek namelijk ontsluiten, geliefde. En onder die gesloten boekrol die Johannes kreeg te aanschouwen, daar kunnen we nu juist van lezen. En ik weende zeer, omdat niemand de waarde gevonden werd dat boek te openen en zijn zeven zegelen te verbreken. Welk boeken was dat? Dat was de boekrol waarin de eeuwige raden zeer voor de toekomst aangewezen zou worden, maar ook ontsloten voor de kerk. De zeer Johannes heeft gezucht onder die gesloten boekrol en geweend. Maar ik zou vanavond willen vragen, is er zulk een erfenis ook nog opgekomen in dit avonduur? Zo kan het toch ook geestelijk zijn dat men onder een gesloten hemel en onder een gesloten boekrol zijn weg over deze aarde gaat. Oh, wat is nu nodig in het leven van de kerk des Heren, dat die gesloten boekrol, want dat is ook het heilig woord des Heren. Er wordt wel eens gesproken over het geopende woord, maar Gods woord is ook voor de mens gesloten met zeven zegelen. De zinnen en de meningen van het woord verstaan we van onszelf en ook niet meer. De waarheid moet ontsloten worden, opdat ook het hart ontsloten moet worden. Opdat we de waarheid en rechten zullen verstaan in het leven. Maar u juist een volke gelieve die in de raadsels over deze aarde gaan, die zijn begeerig om in te mogen blikken waarheen dan naar de verlossing die in Christus is. En dat wil ik dan vanavond wel even tussendoor zeggen, dat de rol des boeks is met zijn naam vervuld. Waarin die rol deze boek zo opgetekend staat, de weg der verlossing die de middelaren wilde gaan voor zijn kerk. Niemand is waardig om dat boek te openen en zijn zeven zegelen te verbreken. Maar Johannes wordt niet in het ongewisse gelaten, hoor. Nee, een van de ouderlingen, een van die 24 ouderlingen rondom de troon, heeft tot Johannes gesproken: wee niet. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids heeft overwonnen. Er is er één gemachtigd, er is er één gerechtigd. Op dat boek met die zeven zegelen te gaan openen en te gaan verbreken, geliefde. En dan zien we dat de ogen van Johannes afgetrokken worden van die ouderling die deze woorden tot hem heeft gesproken, maar ook afgetrokken wordt, opgetrokken tot de troon des Heren. Vers 6, en ik zag, lezen we in vers 1. Lezen we in vers 2. Dat lezen we in vers 6. Dat lezen we ook in het 11e vers. Door de tranen heen gaat de Heere Johannes vertroosten. En wat zou dat een wonder zijn als de Heere in dit avonduur door de tranen heen zijn kerk zou willen vertroosten. Mijn ziel gered en mijn tranen willen drogen en ik zag. Want de Heere die heeft aan Johannes wat te laten zien. De hoofde van Johannes is omhoog getrokken geworden. Wat heeft nu de aandacht van Johannes getrokken als er staat en ik zag en zie. Hij werd eigenlijk van het ene gezicht werd hij in het andere gezicht ingeleid. Het ene visioen volgde op het andere visioen, want het Bijbelboek Openbaringen betreft 7x7 visioenen en het slotvisioen is het 50ste, namelijk het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel was nederdalende van God uit de hemel. En zie, voor wie alles gesloten was, niet wetende waar de verlossing voor zijn ziel voor te komen moest. En zie, dat hebben nu Gods kinderen nodig in de aanvang van het geestelijke leven. En zie, maar dat zien des geloofs blijft ook in de oefeningen van het geloofsleven zo onmisbare van noden. En zie, de Heere die geven verlichte ogen des verstands in ons persoonlijk hart en leven. Wij geven bij vernieuwing ook opnieuw geloofse ogen. Hij geven dat de Heere zelf zou mogen doorbreken door de ziel en de zie in het midden van de troon. En daar heeft hij de eerste persoon in het goddelijke wezen. Heeft hij aanschouwd, maar hoe moeten we dat nu verklaren dan? God is een geest. En die hem dienen, die moeten hem en aanbidden, die moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Wat heeft Johannes dan gezien? Hij heeft de deugden der schenen gezien die in het midden van de troon is. Als er staat in het midden van de troon, volk des Heren, wat kon er nu anders van deze troon uit te gaan? Kom, is er vanavond nog een erfenis in het midden van ons die daar kennis aan gekregen hebben? Wat kan er in de aanvang van het geestelijke leven nu niet anders uitgaan van de troon die Johannes kreeg te aanschouwen? Wel, mijn geliefde, er kan van die troon kan er niet anders uitgaan dan vuur. En van die troon kunnen niet anders uitgaan dan de bliksem. Want onze God, schrijft de apostel, is een verterend vuur. Hebben we daar al mee te doen gekregen aan deze zijde van het graf? Wanneer de Heere de blinde ziel zijn ogen gaat openen, begint men niet aanstonds te geloven in een zalig maken, maar men zal met God te doen krijgen in zijn of haar leven, die God bij wie er vreselijke majesteit is en voor wie ze verlekkeloze heiligheid men niet te kan bestaan. O, voor een des doodschuldige zondaar kan er van die troon alleen maar een vloek uitgaan. Voor een des doodschuldige zondaar kan er alleen maar een veroordeling van die troon uitgesproken worden. Men zal aan de weten komen dat men van God gescheiden over deze aarde gaat. Want dat is nu het werk na in deze Pinksterweek van die eeuwige geest van Christus om de zondaren te overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Maar men zal ook kennis krijgen aan de geslagen kloof en aan de breuken die er door de zonde is ontstaan. Maar wat ziet hij nu in het midden van de tronen en van de vier dieren? Waar hebben we dan op te wijzen in dit avontuur, gemeente, jongens en meisjes, als het gaat over de vier dieren? Wel, zij waren de vertegenwoordigers van het werk der schepping hier op deze aarde. Wie deze vier dieren waren, kunnen we lezen in het vorige hoofdstuk, vers 6 en 7. In het midden van de troon en rondom de troon vier dieren zijn de vol ogen. Van voren en van achteren, en het eerste dieren was een leeuw gelijk. Tweede dieren was een kalf gelijk. Derde dieren had het aangezicht als van een mens. En het vierde dieren was als een vliegende arend was het gelijk. Deze vier dieren vertegenwoordigen de vier windstreken, maar ook de vier einden der aarde. Deze vier dieren wijzen op het getal der aarde. O, deze vier dieren die zijn er getuigen van. Van het werk der verlossing verheerlijkt in de harten van de kerk des Heren. En onder het symbool van deze vier dieren die vertegenwoordigen de ganse aarde. Hoe dat ook het werk der schepping door de bondsbreuken in Adam. Zucht als in parensnoten zijnde tot nu toe. Hoe dat die wereld waarop we leven, mijn geliefde, ook komt te zuchten vanwege onze zonde, hoe zucht het de vee. Hoe dat deze aarde komt te zuchten waar het doornen en distelen komt voor te brengen. De aarde zucht om van de vloeken verlost te worden. De aarde verlangt om weer gezuiverd te worden. Opdat er zal worden een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop de gerechtigheid zal wonen. En in het midden van de ouderlingen. Het gaat om de 24 ouderlingen. Hier zijn het de vertegenwoordigers van het werken der herschepping. Hier worden we gewezen op de soevereine genadebedeling Gods. Zij vertegenwoordigen de kerk van het oude en van het nieuwe verbond. Hoe zijn we dan aan die 24 gekomen? Wel, de 12 stammen Israëls onder het Oude Testament, maar ook de 12 apostelen in de Nieuwtestamentische bedeling. Maar waar zien u eigenlijk het geheel die 24 ouderlingen op? Ze wijzen namelijk op de door God van eeuwigheid verkorene tot de zaligheid in Christus, die ook aan de middelaren zijn gegeven als loon op zijn arbeid. Voor die schare die niemand tellen kan, is Christus met zijn hart, is hij borg geworden van voren de grondlegging der wereld. O, deze 24 ouderlingen die wijzen op de bruid van Christus. O, dat die bruid mede, gelijk alle andere Adamse kinderen, met de ganse wereld voor een godverdoemelijke liggen. Maar deze 24 ouderlingen wijzen op het werk der herschepping. Hoewel de Heer zijn volk in het uren van de wedergeboorte, let goed op, van onder de vloek verlost. Maar dat dat volk nu juist de vloekwaardigheid van hun bestaan gaat inleven. Door een wederbarende genade en in het midden van de ouderlingen een lam. Is dat geen wonder? Nooit hadden die 24 ouderlingen, mijn geliefde, hier rondom de troon kunnen staan, hoor. Als dit lam er niet was geweest. Als dit lam er niet had gestaan, was het een verloren zaak geweest. Maar hier stond dat heilige offerlam. Daar stond tussen een heilig God en tussen zijn gehele kerk. Hier zien we Christus in zijn middelarische arbeid, geliefde. O, wat heeft een mens dan nodig, volk des Heren, als we tot die 24 ouderlingen mogen behoren. En daar kom ik zo in af te dalen als de Heren het geeft. Dan hebben we nodig in ons leven een oog om dat lam te leren kennen. En om dat lam te aanschouwen van buiten, om die lam. Wat Johannes zag gestaan in het midden van de troon tussen die 24 ouderlingen. Is er geen toegang meer tot God. Oh, daar hebben we in de achterliggende weken wel bij stilgestaan. Dat Christus de hemel heeft verlaten. Maar dat dezelfde die nedergedaald is, ook dezelfde is die opgevaren is ver. Boven alle overheid, alle macht en alle kracht woont. Hij moet als koning heersen en Christus moest door de vernedering naar de verhoging. Weet ge waarom? Nooit had het Pinksteren kunnen worden als de middelaar met zijn eigen harte bloed niet was ingegaan in het binnenste heiligdom. Want we preken dat de Heilige Geest plaats maakt in het leven van de kerk des Heren. Maar ik heb vanavond ook te preken hoe dat Christus plaats moet maken voor de bediening van de Heilige Geest. Het is nut dat ik er weg ga, want als de middelaar niet van de aarde was verhoogd geworden, had hij zijn Heilige Geest niet kunnen zenden als een tegenpand, maar ook als een onderpand hier op deze aarde. En hoe kon die geest van Christus nu uitgaan op deze aarde? Hij kan alleen maar uitgegaan op grond van dat bloed der verzoening, opdat hij daar de arbeid zal gaan verrichten. En zie, een lam. Maar grotere tegenstelling is er in de woorden van onze tekst niet te vinden natuurlijk. Wat een van die ouderlingen heeft gezegd tegen Johannes, wee niet. Hij zegt, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids heeft overwonnen. En hij zegt, en ik zag en zie, maar nu ziet Johannes, die ziet er niet een leeuw. Uit de stam van Juda, hij ziet de wortel Davids niet. Hij ziet dat tedere lam. Ziet hij tegenover de wortel Davids en tegen de leeuw uit de stam van Juda een lam. Namelijk de eeuwige zoon des vaders. De tweede persoon in het goddelijke wezen. Die zegt, van eeuwigheid heeft de gegeven, zie ik kom. Die genaderd is in zijn diepe vernederingen in de tijd. Dat lam, zie een lam, dat zal naderen tot God de Vader. Op grond van het bloed, opdat hij het recht zou verkrijgen om die boekrol te nemen en te ontvangen uit de handen des vaders. Want die boekrol die zal aan Christus gegeven worden op grond van zijn middelaarsverdiensten. Zal het welbehagen des Heren door de handen van Christus, volk des Heren, gelukkiglijke voor te gaan. Kom maar van één kant komen, het werk der verlossing. En dat wordt ons nu in dit avonduur getekend, een lam. Die in dienstknechtelijke gestalte op deze aarde is gekomen. Die aan het recht des vaders heeft voldaan en die de zaligheid voor zijn kerk heeft aangebracht. Omdat hij als de leeuw uit de stam van de Judas Satan zijn kop heeft vermorzeld. Een lam. Er ligt nog wat in. Daar ligt een rijke troost in voor hetgeen Johannes hier kreeg te aanschouwen. Johannes heeft dat lam, daar kom ik zo op hier leren kennen in de tijd. En dan heeft hij dat lam nu leren kennen. Hij heeft dat lam leren kennen dat er nu alleen door Christus toegang is tot de Vader. Maar Johannes die heeft hier een rijk gezicht verkregen. En wat was dat rijke gezicht wat hij kreeg te aanschouwen, volk des Heren? Hij was niet alleen op aarde een lam dat ter slachting geleid is. Maar hij staat er nog hoor als het lam. En weet ge waarom hij daar nu staat als het lam? Nu wordt hij aangewezen in zijn hoge priesterlijke bediening kinderkens. In die we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige en hij is een verzoening voor onze zonde. O mijn geliefde, als ge ooit ziet dat Pinksteren zulke rijk heilsfeit is, want nu heeft de kerk des Heren, volk, die alleen een voorspraak bij de Vader, alzo hij altijd leeft, om voor zijn volk te bidden, maar nu krijgen ze ook een voorspraak hier van binnen in de ziel, wie dan? De Heilige Geest. die gij zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat is het werken van de trooster. Christus is de trooster van zijn kerk. Maar ook de Heilige Geest is die grote zielentrooster, geliefde. Zie, een lam. Zo kunnen we hier lezen. Hij is de grote bedienaar van het heiligdom. Johannes die noemt hem in het boek Openbaring 28 keer. Lam is geslacht van voor de grondlegging der wereld. Is dat lam al noodzakelijk geworden in uw leven, kerk des Heren? Kijk, we hebben te denken in dit avontuur aan Abraham. Als hij de zoon der beloftenis moest gaan offeren op een van de bergen van Moria. En als Abraham met Isaac op de hoogte van de Moria de berg gaan beklimmen, dan is er toch een vraag in het hart van Isaac gekomen. En wat was die vraag die uit het hart van Isaac is gekomen? Dan moet je goed luisteren vanavond. Hij gaat de stilte verbreken. Hij zegt, vader, zie hier het hout. Dat was die jongen opgelet, die man. En hij zegt, zie daar het vuur. Maar hij zegt, waar is nu het lam tot het brandoffer? Geliefde gemeente van Rilland Bad en waar we ook vandaan komen. Weet je waar ik Isaac niet over hoor? En daar ben ik geen mens over hoor. Ook van de kerk niet uit en van zichzelf. Weet je wat die man niet gevraagd heeft aan zijn vader volk? Hij heeft niet gevraagd, vader, waar is het mes? Maar hij heeft goed begrepen waar het op aanging, hoor. Dat er een offer gebracht moest worden. Dat heeft Isaac goed verstaan. En dan gaat Abraham wat zeggen, dat is geloofstaal. Hij zegt, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Gaat het dan buiten het mes om in het leven van de kerk? Nee hoor. Sion wordt ook door recht verlost. Er zijn heel wat mensen die zeggen, nou, alles is voorwerpelijk in Christus vervuld. Wat praat je nog over? Er is sprake over een uitgewerkte zaligheid, man. Maar gemeente, we hebben niet alleen een voorwerpelijke waarheid te brengen. Alles is door Christus vervuld. Er hoeft niets meer toe, hoor. Er hoeft niets meer bij en er kan ook niets meer bij. Maar dat doet er niets af of toe wat er in ons persoonlijk hart en leven gebeuren moet. Hij zegt een lam. En dat lam is een volkomen lam. Nou, dat lam waarop Johannes gewezen wordt, daar wil ik wat van zeggen, wat dan? Nou, Johannes, die kende dat lam. Dat lam was voor Johannes echt geen onbekende. Oh, nee, nee. Maar weet je, gemeente, daar had het mee beginnen in het leven van de kerken. En dan moet die toets van nou, maar eens aanleggen, mezelf erbij ingesloten worden. Waar begint het nu eigenlijk mee? Dat begint niet met het lam, dat begint dat Johannes de Doper die begon te wijzen. De bijl ligt al reden aan de wortel van de boom. Alle boom die geen goede vrucht voorbrengt, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Daar worden ze eens even aangesproken. Dat zou je toch eigenlijk niet meer durven. We gaan toch geen nette mensen meer aanspreken als adderige broedsters. Hij zegt, hij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden de toekomende toren? Ik zou wel eens wat aan willen verbinden. Ik stel die vraag ook aan mezelf voor. Werden we al eens een keer zo'n adderige broedsel? Werden we het al? Want we zijn eigenlijk gemeente van Rilland Bad te vroom om goddeloos te zijn. We zijn te vroom om goddeloos te zijn. Er moet een goddeloze voor God en door God en onder God gemaakt worden. En dan komt hij onder de bediening van de doper. En dan gaat de doper die gaat wat doen. Die staat daar en des andere daags. Zag Johannes Jezus tot zich komen. Johannes, wie de zoon van Zacharias en Elisabeth vanzelf. Maar daar staat deze Johannes op het eiland Patmos bij. Hij is een discipel van de doper. Wat betekent dat? Nou, dat een onder de wet is terechtgekomen. Dat er verbrijzeld is geworden door die scherpe prediking. Zit er vanavond nog een verbrijzelde? En dan gaat hij op dat lam wijzen, krijgt hij een heenwijzing. Maar er gebeurt verder niets zo. Je zult zeggen, wat bedoelt u daarmee dat er verder niets gebeurt? Heeft dat geen waarde gekregen dan? Dat hoort u me niet zeggen. Maar er moet nog een keer een andere dag komen. Des andere dag stond Johannes er weer. En deze Johannes ook. En zeide hier, lam Gods, nu zegt hem er niet meer bij dat de zonde der wereld wegneemt. En dan gebeurt er wat, dan komt er een overslag in zijn hart. En dan haalt hem met Andreas, haalt hem achter dat lam aan. En dan gaan ze een vraag stellen, ze zeggen, waar woont gij? Kom en zie, en dan wordt het de tiende uren in het leven van Johannes. En hoe heeft hij dat lam, dan ga ik wat opschieten, hoe heeft hij dat lam, dat heeft hem gevolgd in zijn vernedering, daar heeft hij een onderwijs van gekregen. Dat lam heeft gewezen op zijn priesterlijke arbeid. Voor dat lam moest plaatsgemaakt worden. En nu heeft Johannes ook nooit in zijn leven kunnen begrijpen. Dat lam waarin zoveel dierbaarheid lag. Dat het zo'n ergernis in zijn leven zou worden. Een ergernis. Wordt Jezus een ergernis in het leven van een mens? Ja, gemeente, tot schaamens toe gezegd wel. Want hij moet voor Jezus ingewonnen worden. Om door deze zaligmaker tot de zaligheid te komen, moet hij alles kwijt gaan raken. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, God even gelijk te zijn. En nu is dat lam dat is gaan spreken en die heeft zichzelf als het lam geopenbaard. Kun je mee vanavond? Hij zegt, ik heb grotelijks begeerd om dat Pascha met u te houden. Eer dat ik lijden. Nu gaat dat lam, dat gaat zichzelf afbeelden. Als hij gedankt had, brak hij het. En zeide, neem te eet, dat is mijn lichaam. Als dat lam er niet was... Dat lam waarachter Johannes gekomen is als de drie vertrouwelingen in de hof van Gethsemane, dat lam dat kroop als een worm en geen man in het stof des doods. Dat lam zijn zweet werd als grote droppelen bloeds. Die Johannes die hij dat lam heeft een aanschouwd, weet je waar? Dat lam gebonden is geworden. Hij heeft dat lam heeft hij gezien voor Caiaphas. Toen zijn aangezicht bedekt is geworden met schande en smaad. Waarom slaat ge mij? Die heeft dat lam zien staan voor Pilatus. Antwoord ge niet, weet ge niet dat ik macht heb u los te laten en u te kruisen. Johannes heeft dat lam gezien onder zijn kruis Jeruzalem uit. Johannes heeft dat lam gezien, wiens handen en voeten doorboord zijn geworden. Tussen hemel en aarde heeft gehangen. Is dat lam al dierbaar geworden? Hij heeft een sprekend lam leren kennen, die tot hem sprak: Zoon, zie uw moeder. En hij heeft dat lam gezien, niet als alleen als het bloedende lam, maar hij heeft dat lam gezien als het stervende Godslam, maar ook aanschouwd. En dan gaan we verder. Hij heeft dat lam ook aanschouwd, weet je waarin? Dat dat lam de geest heeft gegeven. En dat de zijde van dat lam doorstoken is geworden. En terstond vloeide er bloed en water uit. Hij heeft dat lam gezien in zijn diepe vernedering, waar dat zwaard tot dat lam is uitgegaan, die afgesneden is geworden in het land der levenden. Hij was er ooggetuige van. Door het dierbare bloed van Jezus als van een onbestraffelijk, onbevlekt lam. En in mijn tweede gedachte, de overwinning van dat lam, want er staat staande als geslacht. Wat zegt de apostel Paulus? Maar wat meer is, die ook opgewekt is. Wat hij nu krijgt te aanschouwen, dat had hij op aarde aanschouwd, niet meer aan het kruis. Hij zag hem niet meer onder de toren, niet meer onder de schulden van zijn kerk, maar hij zag dat lam op aarde in zijn overwinning. Hoe dan? Als de vrijgesprokene van de Vader door recht. Dat lam is door de Vader vrijgesproken op paasmorgen. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Weet u wat de apostel Paulus in 1 Timotheüs 3 vers 16 schrijft? Dat een gerechtvaardigd geworden is in de geest. Wat betekent dat dan, dat Christus onrechtvaardig geweest was? Nee. Dat hij gerechtvaardigd is geworden in de geest. Dat de ganse kerk in hem gerechtvaardigd, maar ook vrijgesproken is geworden. En ik heb erop gewezen wat hij gezien heeft in die doeken, de levende Jezus. En hij is erbij geweest dat hij ten hemel opvoer vol eer. En nu staat er staande als geslacht. Er staat niet een lam als geslacht, maar staande als geslacht. Als dat waar was geweest, een lam als geslacht, dan zegt de apostel, indien we alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, dan waren we de ellendigste van alle mensen. Staande, hij is opgestaan. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren staande, zegepralend, als die held der hulp voor zijn kerk. Maar wat waren nu nog... Wat was er zichtbaar? De tekenen van zijn diepe vernedering, die waren zichtbaar aan Christus. En alleen in dat geslachte en in dat verheerlijkte lam heeft de kerk een bestaansgrond. Dat lam stond tussen de vier dieren en de 24 ouderlingen. Hier als de middelaar des verbonds tussen een heilig God en een schuldige zondaar. En nu maakt die zonde in het leven van de kerk telkens scheiding. Maar er is er maar één die vereniging kan geven. Een lam staande als geslacht. Weet u voor wie hij daar staat, volk? En behoren we daar al bij, gemeente van Rieland? Er staat een lam staande als geslacht. Weet u voor wie? Voor Gods geslacht. Dat lam staande als geslacht, dat staat al voor Gods geslacht. Staat er nog wat van dat lam? Staande als geslacht, hij zit niet alleen ter rechterhand Gods volk des Heren, de plaats der rust. Hij staat. Weet u wat dat betekent? Hoe bestreden je ook wordt, hoe aangevochten, maar tot je hulp gereed. Zo heeft Stefanus het mogen zien. Als de hemelen geopend werden en hij in zijn sterrenvuur een heerlijk verschieten heeft gekregen. Maar Jezus staande ter rechterhand Gods. Wat zal dat een wonder zijn, volk des Heren. Als hij zijn kerk zal binnenhalen. Dat hij daar staande is tot je hulp gereed. Als dat ogenblik daar is. Als de overste herder zal verschenen zijn. Dan zult ge de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen, staande. Maar dat lam heeft 7 hoornen. Johannes die zag hem in zijn koninklijke heerlijkheid. En weet u voor wie dat een wonder wordt? Dat heeft Johannes nu mogen zien, hè? Weet je wat dat valt nu in zichzelf op, mensen? 7 hoornen. Wat betekent dat? Dat wijst op de volheid Gods. Dat wijst op de volheid. 7 hoornen, 7 ogen. Maar wat hebben die hoornen te zeggen dan? Die wijzen op macht. En voor wie krijgt dat nu waarde? Dat wijst op macht. Dat wijst op kracht. Dat wijst op de verzoening. Deze 7 hoornen. Dat is voor krachtelozen in zichzelf. Dat krijg Johannes te zien. De overwinning is behaald. En de strijd is gestreden. Moet die kerk dan niet meer strijden? Elke dag hoor. Wordt dat volk dan niet meer verdrukt? Elke dag. Wie zijn ze en van waar zijn ze gekomen? Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Ja, maar u zult zeggen, er staat ook in de Bijbel dat het is een lichte verdrukking. Nou, dat is een zekere waarheid. Maar weet u waarom dat er staat? Als de apostel zien mag dat het zo haast voorbij gaat. Dan is het licht. Maar ze komen uit de grote verdrukking op de aarde. Ze zijn in zichzelf zo krachteloos. In zichzelf zo krachteloos, Jozefat. Die zegt, in ons is geen kracht. Tegen die grote menigte van vijanden. Wil je dat wel geloven? En dat is de werkelijkheid, gemeente. Voor machtelozen, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Voor doodschuldigen, dat ze zullen grijpen de hoornen van het altaar. En 7 ogen. Dus het wijst op de volheid der genade in Christus. Het is wat? Het is des Vaders welbehagen geweest. Dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk wonen zal. Maar ook 7 ogen. Hij is de alziende. Hij is de alwetende. Dat zijn die onderzoekende ogen. Kreeg je er al kennis aan. Zien uw ogen niet naar waarheid? De Heere die die grote hartenkenner en die nierenproever is in het leven van zijn volk. Gemeente 7 ogen. Wie zal voor die alziende blik kunnen bestaan? Ik zou zijn vraag stellen. Sloeg u en ik al ooit beschaamd onze ogen naar beneden? Van die tollenaar. Daar lees ik dat die man achter in de tempel zat. Ik zal het maar heel eenvoudig proberen te zeggen van die man vanavond. Hij had wel onder de grond willen kruipen. Die durfde zelfs zijn ogen niet opheffen. Maar die sloeg ze beschaamd neer. Die sloeg op zijn borst en zei: "Oh God, wees me zondaar genadig." Zeven ogen. En dan krijgt de kerk zich weg te schamen in de aanslag van de overtuiging voor Gods alwetendheid. Waarom dan? Vanwege mijn afgelegde levensweek zal het je ordentelijk voor uw ogen stellen. Ze schamen zich weg. Wie kan er voor die God bestaan? Maar ik kan het maar aanstippen vanzelf. Er komen ook wel eens andere ogenblikken. Wat is dat? In de beschuldiging van de ziel. De apostel die schrijft: wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Maar Gods volk gaat doorgaans als een beschuldigd volk in zichzelf over de aarde. Die zichzelf moeten beschuldigen en die beschuldigd worden van binnen. Elke dag weer opnieuw. En dan komen er toch wel eens ogenblikken dat ze voor die zeven ogen zichzelf mogen neerleggen. Door de grond en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer beproef. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En dan wil ze er niets van achterhouden. Ik leg voor uw oog mijn weg en mijn wandel bloot. En weet u wat het wonderlijke is in het leven van de kerk des Heren, als de Heere dat schenkt? Dat die zeven ogen volk des Heren zijn milde ogen, vriendelijke ogen. Want op die ene steen die Jozua daar gelegd heeft, daarop zullen zeven ogen zijn. Ik zal ze graveren. En die Petrus die kreeg in die ogen van Christus in te blikken. Weet je wat die ogen van Petrus deden? Hij zegt tegen zijn bruid: je ogen doen me geweld aan. En die ogen van Petrus, die wenende ogen, die hebben hem geweld aangedaan. Jezus, Petrus ziende. Hij zag hem aan, maar nu staat er hier: de welke zijn de zeven geesten Gods. Daar zijn we vanavond mee begonnen. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Er zijn geen zeven heilige geesten, dat zal u duidelijk zijn. Er is één heilige geest. Er zijn drie onderscheiden personen. Goed horen, niet te scheiden. Dat is de drie-enige God. Maar de Heilige Geest, daar wordt de naam aangegeven als zijnde de zeven geesten. Weet je waarom? Daar komen we de Pinksterdag in de Pinksterweek bij elkaar. Want nu heb je misschien gedacht: nou, Openbaring 5, een Pinkststof. Het welk zijn de zeven geesten Gods. En kregen we met die werkingen des geestes in ons leven al te doen is. Want daar is vanzelf heel veel van te zeggen over het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest was onder het Oude Testament die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde. Maar ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Neem uw Heilige Geest niet van mij, zegt David. Maar hij was er nog niet in zijn overvloedige werking. nadat de middelmuur des afscheidsels van Jood en Heid tussen Jood en Heide gebroken is geworden. En u is het gemeente, ik zat er maar wat van zeggen, want de tijd die gaat ook door. Nu is het een groot wonder als een mens onder de bearbeiding van Gods geest gebracht wordt. Wat is dat? Dat een de zaligmakende bediening en bearbeiding van Gods geest in zijn leven leert kennen. Dat begint niet met een bewuste kennis van de persoon van de Heilige Geest. De Heilige Geest als de verzegelaar van het werk der zaligheid wordt als laatste gekend in het leven van de kerk des Heren, die het zegel, het kenmerk van de echtheid, erop komt te drukken. Ik las bij een van de verklaarders naar aanleiding van Efeze 1 vers 13 en 14... dat de Heilige Geest met eerbied gesproken het stempel drukt in het bloedkussen van Christus. En dat stempel in het hart van de kerk gedrukt wordt. Maar ze ook het teken ontvangen. Welk teken? De verzegeling des geestes. Dat ze niet alleen teruggebracht zijn in de gemeenschap met de drie-enige God en een verzoend God en Vader in Christus mogen leren kennen, maar dat ze verzekerd worden van de aandeel aan Christus. En dat de Heere door zijn Heilige Geest bij testament komt te vermaken. Maar die werkingen des geestes, de Heere die geven ook iets te kennen van de inwoning des geestes. Want je moet rekenen, gemeente, jongens en meisjes, dat de discipelen die hebben kennis gekregen aan God in hun leven, ze hebben kennis gekregen aan Jezus in hun leven. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige en de waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ze zijn vervuld geweest, hoor eens, met God. Ze zijn vervuld geweest met Jezus. En op de dag van het Pinksterfeest zijn ze ook vervuld geworden met de Heilige Geest. Daar heb je het werk van de drie-enige God. De welke zijn de zeven geesten Gods. En die volheid van de Heilige Geest, waardoor is die verworven? Die is verworven wat Christus in de staat van zijn vernedering heeft aangebracht, verwierf. Een volkomen gerechtigheid past de Heilige Geest toe in het leven van de kerk des Heren, de verworven weldaden in het leven van de kerk, en die zal u alles leren. Die uitgezonden zijn in alle landen, en dat tot de toebrenging van zijn verkoren gemeente, tot de verheerlijking van Christus. Om een derde punt nog even dan. We zullen eerst even zingen Psalm 118. En daarvan het zevende vers. 118 vers 7. De Heer is mij tot de hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En wat er verder volgt, 118 vers 7. Onze derde gedachte de bewezen ere aan het lam en het kwam. Op grond van zijn slachting, op grond van zijn bloed. En hij heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En dat is de vaste troost voor de kerk des Heren ook in 2016, mijn hand zal hoe het ook gaat. Hem sterke dag en nacht, mijn rechterhand zal hem in nood voorzien van moed en kracht. En dan lezen we in vers 8, en als het het boek genomen had. Waarom? Opdat die zeven zegels verbroken zouden worden en daar ontsluit zich de koninklijke bediening van Christus. Vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder. Hem toebrengende de lof en de dank en de aanbidding tot in alle eeuwigheid, mag ik de vraag stellen in dit avonduur. Vielen we ooit aan Gods voeten met eerbied gesproken in het stof, gemeente, wat onmisbaar van noden is. In het leven van elk mens op de doorreis naar die nimmer eindigende eeuwigheid, werden we al op onze knieën geworpen, kwamen we op onze knieën terecht aan zijn voeten. Denk aan Saulus van Tarse, Gods kind weet wat het is in de veroordeling te buigen. Ze komen ook een keer hier als smekeling aan zijn voeten. Maar ook een keer, hoe dan? Ze vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder. En wat dan om hem de aanbidding toe te brengen? Hij had dat ook wel eens mogen doen in zijn beginsel. Wat is dat? Hem de aanbidding toe te brengen, dat is dit, met die wijzen uit het oosten. Die zijn gekomen van verre landen en als ze het gevonden hadden, hun schatten opengedaan hebben, nedervallende, hebben zij hetzelfde aangebeden. Maar wat staat er nu van die 24 ouderlingen? Ze hebben elk een citer en een gouden viool. En die citer is een snareninstrument, zevensnarig. En de gouden viool heeft de vorm van brede platte schalen. En wat zijn die gouden violen? Dat zijn vol reukwerk. En hoe komt dat reukwerk nu tot stand? Allerlei kruiden, midden wierook. Maar ook de haars en de gomhaars. Die werden verpulverd. En die werden in die gouden schaal werden ze gelegd. Gelijk in het heilige, het gouden reukofferaltaar stond, wat bij het morgenoffer en het avondoffer aangestoken werd, bij het slachten van het morgenoffer en bij het avondoffer. Maar hoe gebeurde dat nu? En gouden violen zijn de vol reukswerk. Wat gebeurde op grond waarvan? Hoe ging dat reukwerk rieken? En waar komt dat vandaan, gemeente? Dat is geen vrucht meer van mijn akker. Maar weet u waar dat vandaan komt? Dat hier staat zijnde vol reukwerk. Nu moest van het brandofferaltaar, daar moest een roodgloeiende kool genomen worden. En die moest gelegd worden in die gouden platte schaal. Of ook wel op dat reukofferaltaar. En dan werd de bitterheid, kun je begrijpen, van het brandofferaltaar dat er was. God eist de verzoening van de gemaakte schuld. God eist de bloedstorting. Nu werd op grond van dat brandofferaltaar dat reukofferaltaar ontstoken. Als die welriekende kruiden, die specerijen erover uitgestrooid werden. En wat begon het dan te doen? Dan begon het te branden en te roken. En dan klom het op naar boven. Wat is dat? Mijn bee. Met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk. Voor u toegericht. Op grond van wiens verdiensten. Van dat gezegende offerlam. Die zich Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. Niet alleen als een slachtoffer. Maar Gode tot een welriekende reuk. En hoe kunnen de gebeden der heiligen hier van deze aarde nu opkomen naar boven? Vraagt ge waarin en waardoor dat kan, dat is geen gebed meer van mezelf uit. Maar dat is het gebed wat uit de hemel komt, wat in het hart gewerkt en gelegd wordt, en wat tot God wederkeert uit hem, door hem, tot hem. Zijn alle dingen, maar nu ga ik nog wat zeggen. Weet ge wie er nu voor de troon komen, volk? Nu is de verloste kerk voor de troon. Om eeuwig de overvloedige lof des Heren te verkondigen. En wat doet die verloste kerk? Die verlangt verenigd te worden met de strijdende kerk. Maar bij ogenblikken kan de kerk, die strijdende kerk, ook wel eens verlangen om door Christus het ware hoofd met die verloste kerk verenigd te mogen worden. En weet ge wie er nu bij tijden en ogenblikken voor die troon komen? Dat is de verloste kerk die eeuwig voor de troon is, maar ook die strijdende kerk. Die mag wel eens bij ogenblikken voor die troon komen. Waardoor? Door die gouden violen. Zijnde voor reukwerk, weet ge wat het dan is? Voor zijn troon. En hier beneden. De Heere die geven volk des Heere, maar onze wandel. Zij in de hemel van waar we ook de zaligmaker verwachten. Welke zijn de gebeden der heiligen? En tenslotte, en daar zal ik het bij laten. En ze zongen een nieuw lied. En wat is een nieuw lied als een ongehoord lied? En wat is een nieuw lied als een onbekend lied? Er is hier sprake van een nieuw lied. Nou, heel eenvoudig. Er zijn weinig, ik zie als eigenlijk geen kindertjes. Maar als hier sprake is over een nieuw lied, wat is het dan wel? Dan moet er ook een oud lied wezen. Eenvoudiger kan het niet, hè? Dan is er een oud lied. En waar wijst dat ons op? En ze zongen een nieuw lied. Weet ge waar we vanavond naartoe moeten? Dat zal ik niet einde hoor. Maar daar moeten we wel naartoe. En zullen we daar acht op geven. Ook in deze doorvloeiende, oppervlakkige dagen. Waarin we leven. Meer dan ooit. We moeten terug naar het paradijs, mensen. We moeten terug naar de eerste Adam. Terug om Adam voor God te worden. Wat dan? Daar schiep God de mens. Als profeet, priester en koning om de overvloedige lof Gods te verkondigen. Daar werd het loflied in het hart gelegd. Wat? En gij mijn ziel. Looft gij hem bovenal. Maar dat lied is verstorven. Nooit zingt er een mens, onthoud dat. En dat mogen scherp lijken. Zo bedoel ik het niet. Maar nooit zingt er één mens, op welk korige ook zitten mocht, nooit meer tot lof en eer van de drie-enige God. Maar als hier sprake is en ze zongen een nieuw lied, gemeente, onze tong brengt het niet meer voort. Want het een is het ontkennen dan van het andere. Als we zouden zeggen en stellen, een mens kan nog zingen tot de eer van God. Waar blijven we dan met de schrift dat onze tong een rat is? Van de hel ontstoken en dat de slangenvenijn onder onze lippen is. Dat we eerovers van God zijn geworden. In de bondsbreuk in Adam, er is geen mens van Adams wegen die God de eer gunt. Maar wel gelukzalig de mens die hier een lied mag gaan leren. Daar worden de klanken hiervan in de tijd geleerd. En welk lied is dat? Ze zongen een nieuw lied, zo kunnen we hier lezen. Weet ge welk geestelijk lied dat is wat de mens leert zingen hier in de tijd? Leg uw hart ernaast. Dat is een klaaglied. Wee mijner dat ik zo gezondigd heb, want de kroon is van mijn hoofd gevallen. Als de vorst der duisternis hoont in het leven van dat volk, zing. Een van de liederen Sions, dat ze zeggen, hoe zouden we liedersheren zingen in een vreemd land? En de harp aan de wielen gehangt, weet ge wat dat volk hier gaat leren? Nee, dat begint niet te jubelen van ik zie een poort wijd openstaan. Dat is een volk die krijgen met een gesloten poort aan deze zijde van het graf te doen. En die gaan wat voortbrengen, hoor eens gebroken klanken. Wanneer ge in uw land en strijden zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zo zult ge op die twee trompetten gebroken klanken voortbrengen. Die zal uw gedachte worden ten dagen der benauwdheid. Dat wordt een nieuw lied in het hart gelegd. Uit de diepten roep ik tot u, o God. Dat is een nieuw lied waarvan Psalm 40 getuigd heeft. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Welk lied? Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht, maar hij heeft zich tot mij geneigd, waardoor? Toen alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, de weg in Christus voor de ziel ontsloten werd, toen laat die eeuwige geest van Christus een nieuw lied, hoor eens, niet in de eerste plaats op mijn lippen. Toen laat die geest van Christus een nieuw lied hieren van binnen in het hart, zoals dat teen het heeft verwoord, lippen en mond. U ere voor te brengen, wat dan? Ik zal eeuwig zingen. Van Gods goede tieren heen, uw waarheid te alle tijd. Vermelde door me heen, ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen. Een nieuw lied. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roemen hem met blijde erkentenis aan en ze zingen bij beurten. De een zit als een eenzame mus op het dak, de een gaat stom als Zacharias over de wereld. Maar hij slaakt het mijne banden op Gods tijd. Als dat hart verwijten mag worden, wordt dat nieuwe lied in het hart gelegd. En velen zullen het zien, een lofzang onze God. En zij baden goden lofzangen in de nacht. Keerde waarvan, ik zal zijn lof. Zelfs in de nacht te zingen waar ik hem verwacht en mijn hart wat me mocht treffen. tot de God mijns levens heffen om wat. Dat is hier het ten dele geliefde gemeente van Rieland. Dat zal straks voor die ganse kerk volkomen zijn die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Dan zal het bevestigd worden hoe ik onder stem en snaren feesten hield met Gods blijde snaren. Om tot ere van de drie enige God dat lied tot in alle eeuwigheid te mogen zingen uit hem. Door hem en tot hem, het is door u alleen. Om het eeuwige welbehagen, want gij zijt waardig. Gij zijt een geslacht. En hebt ons goden gekochten met uw bloed, dat zal de stof van de lof zijn. Als de vrijgekochten des Heren tot Sion weder zullen komen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn, treuring en zuchting zullen wegvlieden. Gij, het vloeit uit de bewegende oorzaak door de bron der zaligheid. Gij zijt geslacht, gij hebt ons schoden gekocht met uw bloed. Gij zijt de losser. Gij zijt de bloedbruidegom. Gij zijt de goel die de prijzen van uw hartebloed heeft gegeven. Gij. Hebt ons, Vader, ze waren uwe en ge hebt dezelfde mij gegeven, gekocht. U tot een eigendom gemaakt, met uw bloed. Daarom ge zijt duur gekocht. En daarom zal de kerk ingaan op grond van Christus arbeid, mijn onbekeerde medereiziger. Neem deze woorden met u en zeg neem weg alle ongerechtigheid. En geef het goede de Heere die geven u dit nieuwe lied door genade te mogen zingen. Dat de lam te mogen kennen staande als geslacht. Al dat je niet eenmaal achter zult moeten blijven. En beginnen buiten te staan. Want al daar zal wening zijn. En knersing der tanden. Dan zal het eeuwig zijn. Had ik maar. En kerk des Heren uit alle geslacht. Taal, volk en natie. Uit alle geslacht komt Gods geslacht. Uit alle volken tot de eenigheid van zijn rijk. En uit alle natie. Waarin God zal zijn alles. En in allen. Amen.